Sebbe.
Hallo.
Het is er even geleden. We gaan het deze aflevering hebben over de stem van een generatie. De vorige aflevering hebben we het al gehad over de King of Pop. Ik durf een beetje te zeggen dat het misschien wel de Queen of Pop van die tijd.
Of zo Soul Pop.
Soul Pop, inderdaad. Zo, ja. Maar in ieder geval toch een vrouw, dat kunnen we toch al wel even meegeven, omdat we hier toch aan het teasen zijn, die dat toch wel haar stempel ook wel weer echt heeft gedrukt, zowel in op muzikaal vlak, maar ook in de filmwereld.
Ja, inderdaad.
Wel wat heeft bereikt, en dan zeker bij één bepaalde film, met bepaalde beschermende personen.
Wauw.
Hint, hint, hint. We hebben het vandaag over niemand minder dan...
Whitney
Houston.
Liever snel naar de hel met Seppe en Sander.
Voilà, dus Whitney Houston, of Whitney Elizabeth Houston. En we beginnen natuurlijk, zoals altijd, bij het begin. Dat is hier 9 augustus 1963. Een leeuw als horoscoop.
Een leeuw.
Dat komt ook wel goed overeen met haar persoonlijkheid.
Toch wel op een bepaalde manier. Ja.
Ze zal opgroeien in New Jersey, in de staat, in Newark.
Newark. Niet te verwarren met
New York. Alhoewel New York in New Jersey ligt.
Ja, wow. Wow. Wow.
We hebben dat niet net opgezocht en dat eruit geknipt of zo. Als we van één artiest kunnen zeggen van kijk, die is voorbestemd om een artiestenmuzikaal leven te leiden, dan is het wel Whitney Houston.
Zeker.
Ze zal in een volledig zwart gezin opgroeien met Afro-Amerikaanse roots. Misschien nog een leuk weetje, haar moeder zou Nederlandse roots ook hebben.
Oeh, Nederlands?
Ja, inderdaad. Dus,
spreekt je dan een beetje zo?
Ja, hij zou het wel van een broodje kroket en zo.
Een broodje kroket uit de muur. Sorry voor onze Nederlandse luisteraars bij deze album.
Maar haar moeder was ook wel een zeer gerenommeerde soulzangeres. Eigenlijk in een collectief, dat is de Sweet... hoe heet het? De...
Sweet Inspiration.
De Sweet Inspiration. Ja, voilà. Ja. Dus de Sweet Inspiration. En daar hebben ze ook een Grammy mee gewonnen met dat liedje Sweet Inspiration.
Ah ja, dus dat was een band en een liedje.
Voilà, inderdaad. En daarna is die moeder zelfs ook solo nog gegaan en heeft hij ook een zeer succesvolle carrière gehaald.
Ja, belangrijk ook. Ze was achtergrondzangeres bij Elvis Presley ook.
Ja, en Jimi Hendrix.
En Aretha Franklin.
Inderdaad.
En Aretha Franklin, daar had ze zelfs zo'n dan een goede band mee, dat uiteindelijk Aretha Franklin zelfs de meter zal worden van onze Whitney Houston.
Dus je moet je wel voorstellen, dan kunnen niet zeggen dat je graag dokter wordt of zo.
Nee,
Of brandweervrouw.
Nee. Maar het was wel vooral langs mama's kant dat eigenlijk zowat de muzikale input kwam.
Ja.
Langs papa's kant, ja, papa was John Houston, was een militair. Ik denk aan ook, als je John Houston hoort, dan denk je ook meteen een militair. Allee, dat past wel in dat plaatje. En hij zou ook zo een ambtenarenfunctie hebben gehad voor de burgemeester, als ik het goed begrepen.
Ja, maar het is wel een iets politiekere functie, ook wel, wat ook wel belangrijk is, want dat gaat ook het leven van... onze Whitney wel naar de toekomst toe een beetje mee vormen. Hè? Je hebt eigenlijk aan de ene kant de moeder is de muzikale invloed en de vader is toch iets meer de politieke invloed, als we het zo mogen zeggen.
En dat is iets wat heel fel gaat
samenkomen in het leven van Whitney Houston.
Ja.
Maar in het begin gaat ze zich vooral eigenlijk echt natuurlijk focussen op de muziek. En ze zal ook van haar moeder, Sissy muziekles
Sissy
krijgen. Ja. Maar ja, je moet dan denken, je krijgt eigenlijk muziekles of zangles van een Grammy-winning singer.
Ja, dan weten dat dat
streng toepak is. Voilà. Ja. Maar natuurlijk, als uw ma een fulltime, misschien niet zo slecht verdienende zangeres is, ja, dan kun je natuurlijk ook wel eens een keer meegaan.
Ja.
Dus vanaf heel jong eigenlijk, op jonge leeftijd, heeft Whitney Houston mee als background zangeres van haar eigen moeder.
Van haar eigen mama, inderdaad. Ja.
Meegedaan.
Ja.
En dat is ook goedkoop, hè? Dat kun je aftrekken van een RSZ.
Ik kan aftrekken van een RSZ. Ja, pas op. Soms dan zeggen ze ook wel dat dat wat kinderarbeid is. Maar in die tijd denk ik dat ze daar niet zo'n heel groot probleem van maakten.
Inderdaad.
Ook nog leuk wel om mee te geven is dat ze de nicht is ook nog van twee ervaren zangeressen, Dionne en Didi Warwick. Ik ken ze persoonlijk niet, maar ik wou het toch maar even meegeven. En je hebt het inderdaad al gezegd, hè? Onze Whitney die gaat inderdaad sowieso met mama zo wat meegaan. En in mama's kiel zocht zo af en toe ook eens een keer wat zingen. Maar de eerste keer dat ze effectief wat meer haar eigen stem laat horen, dat is eerst in het kerkkoor, uiteraard. Want zo gaat dat natuurlijk in de christelijke families, zeker in de jaren 60. En op haar 14 jaar, dan zal ze ook meedoen aan een talentshow. Ja. En daar zal ze ook tweedes op eindigen. Ook ja, een beetje maar rond dezelfde periode doet ze dan ook mee aan een... Of mag ze ook eens een keer in het stadhuis, mag ze zo een liedje ook performen. En dat is dan Tomorrow van de musical Annie.
Ja.
En daar krijgt ze voor het eerst een staande ovatie.
Ja, inderdaad.
En dan weet ze... Dit wil ik.
Dit wil ik, inderdaad. Dus ze heeft dat ook al heel vroeg tegen haar moeder gezegd.
Ja.
En dus niet alleen via haar moeder krijgt ze natuurlijk die muzikale invloed, maar ook ze zijn dan eigenlijk... Ze hebben het Baptist Faith.
Ja.
En dat is dan eigenlijk ook wel zo hetgene wat je je kunt voorstellen met heel levendige kerkgebeurtenissen.
Praise the Lord.
Inderdaad. En het, waarom is dat Baptist? Ik heb het kort eventjes opgezocht, Sander.
Ja.
Baptist is eigenlijk omdat... Kent je dat ze zo... Dat als je zo gedoopt wordt in een zwembad... Dat zijn de baptisten. Worden eigenlijk volledig ondergedompeld en dan
helemaal
daarlangs,
bam.
Voilà.
All right.
Zat Whitney waarschijnlijk zo wat te zingen. Dus daar heeft ze eigenlijk ook echt leren zingen. Maar ook de gospel-invloed heel hard meegekregen natuurlijk. Hè? Dat is eigenlijk ook de muziekstijl die ze van jongs af aan zal meekrijgen. Ja. Een beetje de soul van haar moeder. En dat is natuurlijk al een hele goede basis voor een muziekcarrière.
Ja, ik wil er al graag meteen op inpikken, want het blijkt dat stemtechnisch ook heel belangrijk is geweest voor hoe dat zij haar stem eigenlijk altijd gaat gebruiken. Dus dat is uiteraard ook door heel veel van die professionals allemaal geanalyseerd. En die zeggen ook allemaal van, Whitney had zo'n mooie en krachtige stem. En ze had die stem nooit zo kunnen hebben als ze niet die gospelopleiding of die gospelachtergrond ooit had gehad.
Inderdaad.
Omdat je moet weten natuurlijk hoe dat je je stem daarvoor moet gebruiken.
Ja, en daar zit ook wel een heel belangrijk stukje identiteit achter.
Ja, sowieso.
Dat is die muziekstijlen of genres worden ook heel hard gelinkt met het zwarte Amerika natuurlijk.
Ja.
Hè? En dat is iets waar Whitney Houston later ook voor zal komen, maar ook soms bekritiseerd wordt eigenlijk. Hè?
Ja, zeker,
langs de twee kanten zelf. Want als we verder gaan in haar carrière, gaan we zien dat ze... Laten we zeggen, alles overstijgt ook wel. Hè?
Ja, zeker. Maar daar zijn we eigenlijk op dit moment natuurlijk nog niet. Op dit moment is ze nog een beetje de gewone girl next door.
Ja.
En ze begint eigenlijk... Dus ja, ze wilt ook wel wat... Ja, in die muziekindustrie ook wel wat gaan. Maar dat blijkt op het begin ook niet zo heel evident om echt een carrière te lanceren. Dus ze begint eigenlijk een beetje als fotomodel. En al heel snel komt ze op die manier ook wel wat in de picture.
Ja, maar... Allee. Ze is fotomodel kunnen worden, doordat ze eigenlijk al bij bepaalde artiesten backgroundzangeres is kunnen worden.
Ja, maar ik wil maar zeggen, het is opvallend dat ze toch eerst haar eerste centen vooral verdient als fotomodel en niet meteen als zangeres.
Nee, inderdaad. Maar ze heeft dan... Ze zong dan als backgroundzangeres voor Chaka Khan. Dat is dan zowel al een iets grotere...
Ja, dat is waar. Hè? Dat is waar. Okay,
maar niet, inderdaad, voilà, wat valt dan op als ze dan eigenlijk... meer als backgroundzangeres mag gaan optreden, dat ze inderdaad ook meer gaat opvallen.
Ja.
En dan heb je gelijk. Eerst gaat dat eigenlijk vooral zijn omdat het een zeer mooie vrouw is.
Ja.
En zij gaat dan eigenlijk opgepikt worden door een fotograaf. En daar gaat ze eigenlijk al een eerste barrière doorbreken, want zij gaat een van de eerste zwarte vrouwen zijn die op de teen magazines komen. Dat is dan...
Ja.
Glamour en de Cosmopolitan en de 17. Hè? En dat is dan ook een klein beetje zo, wat je zegt, het girl next door.
Yeah.
Ja, om het heel cru te zeggen, zo het perfecte zwarte meisje eigenlijk ook wel. Hè?
Ja, misschien inderdaad ook wel wat dat het zo waar wordt gepercipieerd.
Maar die nood aan muziek blijft er wel komen.
Ja.
Maar natuurlijk, doordat zij die eigenlijk die kennis heeft via haar moeder, gaat ze ook niet meteen een platencontract tekenen.
Nee.
Ah, dat wordt eigenlijk, en daarin zie je ook wel dat die eigenlijk gewoon bestemd was voor grootheid. Dat wordt eigenlijk heel rustig gedaan. Ze wordt eigenlijk echt een klein beetje klaargestoomd voor haar eerste album. En dat gaat letterlijk jaren duren.
Ja, hè? Ja,
voilà. Ze gaan producers zoeken. Ze gaan eigenlijk de juiste recordlabels zoeken. Want die recordlabels beginnen ook wel te zien. Whitney Houston, die begint zo wat background te doen. Op sommige albums gaat ze zo toch wel een eigen nummer ook mogen brengen. Of een nummer solo mogen zingen. Die worden dan opgepikt. Maar eigenlijk wordt er eigenlijk heel rustig van, we gaan kijken wie dat er op je afkomt. We gaan kijken wat dat er aangeboden wordt. En moeder houdt ook heel veel dingen af.
Ja, het is dat. Je moet ook bedenken op dat moment, we zitten dan begin jaren 80, ze is op dat moment ook nog minderjarig. En omdat haar moeder heel de industrie ook wel wat kent, houdt ze dat heel hard wel wat in de gaten en beschermt ze haar dochter daar voor een deel ook wel wat bij. En ze ziet ook wel het potentieel en ze gunt haar volgens mij ook echt wel heel veel. Maar zij is effectief de eerste die dat zegt van, boot afhouden, nog niet meteen hier springen op de beste record deal dat we gaan krijgen. Eerst zien dat je je school afmaakt.
Ja, inderdaad. Zien dat je
dat was eigenlijk het belangrijkste voor de moeder. En dan in 1983 gaat ze dan met haar moeder optreden in de Seven Avenue South Nachtclub in Manhattan. En daar is Clive Davis, dat is eigenlijk het hoofd van de Arista Records, die ziet daar optreden en die is zo hard onder de indruk. Na de optreden gaat hij daar eigenlijk naartoe, spreekt met moeder en dochter en zegt van ja, uw dochter, ik wil daar echt iets, ik zie daar echt een nieuwe grote ster eigenlijk
ja,
in.
Ja, ja.
En ik denk dat moeder Houston, om haar zo even te noemen, Sissy, was ook op dat moment al wel bekend met Clive Davis en zegt ook wel van we gaan daarin meegaan. En daarmee wordt dan het eerste platencontract voor Whitney Houston getekend door mama en papa.
Ja, door mama en papa. Ja. Of ja, eigenlijk ja, vooral door mama. Want de ouders zijn ook wel gescheiden op dat moment. Dan. Wat wel belangrijk is, dat is niet gewoon een record deal, dat is een wereldwijde record deal.
Dat
het eerste album dat ze gaat uitbrengen, ook al niet alleen in de Verenigde Staten gaat uitkomen,
dat
maar
gaat
overal ter wereld. Dus je moet al weten, van dat is hier een kind, dat gaat hier klaargestoomd, maar het is echt nog een kind, hè. Dat gaat hier klaargestoomd worden voor wereldwijde fame. Blijkbaar het liedje waar dat Clive Davis zou hebben overtuigd, is een liedje van The Wiz. Dat is Home. En dat is misschien wel belangrijk, want The Wiz is eigenlijk de Afro-Amerikaanse versie van The Wizard of Oz.
Ja, en een link die we weer kunnen maken met Michael Jackson uit de vorige aflevering.
Voilà,
natuurlijk.
Inderdaad. Dat hebben we ook al eens een keer. Ah ja, dat is juist. Voilà. Dus daarin zie je ook wel die sterke Afro-identiteit van haar die daarin in doorkomt natuurlijk. Omdat dat een zeer controversieel idee op dat moment natuurlijk ook wel was. Ja. En dan denk je natuurlijk bij de vorige artiesten, die tekenen een platencontract en een paar maanden later, boom. Dat was niet bij Whitney.
Nee.
Dat heeft letterlijk nog 2 jaar geduurd voordat zij hun album hebben uitgebracht.
Ja. Om die reden wat dat gezegd ook, hè, van het moest perfect zijn. Hè. Het mocht niet gewoon een album zijn en dan zoals zien. Nee, zoals ik denk enerzijds Clive Davis, haar moeder, en zij zelf zochten ook echt wel naar die perfectie. Ja. En in een eerste fase gaat ze ook effectief wel wat nog mee met bijvoorbeeld een Teddy Pendergrass. Gaat ze zo mee Hold Me inzingen. En dat is dan wel een nummer dat wel in die hitnoteringen geraakt. Ze gaat ook al eens een keer zo'n performance doen in zo'n een of andere Canada Dry commercial.
Ja,
dus ze begint al wel zo wel wat. Haar zichtbaarheid is er al wel wat. Ja, maar daar wordt volgens mij in eerste instantie op gewerkt. En dan in 1985, dus 2 jaar nadat eigenlijk het platencontract is getekend, op 14 februari, dan gaat Whitney eigenlijk haar eerste album uitbrengen, haar debuutalbum, en dat is het album Whitney Houston.
Ja, zeer origineel, want haar naam is ook Whitney Houston.
Ja,
hè?
Mooi.
Inderdaad, ze hebben dat daarna pas gezien van, oh godverdomme, dat is toevallig.
En
dat is natuurlijk wel een album dat gaat eigenlijk alle records al breken, hè? Maar letterlijk.
Ja, maar wel opvallend daarbij, dat wordt uitgebracht, de album, en in eerste instantie is dat niet meteen een schot in de roos, maar het is eigenlijk, daar staan heel veel goede singles op en die singles worden allemaal apart uitgebracht en dan is het eigenlijk een jaar later dat album opeens wel goed verkoopt. Maar dat komt, en dat komt echt op één. Ja,
voilà. Dus het komt wel binnen op de Billboard 200. Dat gaat daar 3 jaar blijven, wat echt ongelooflijk is. Ja. En dan gaat het eigenlijk een jaar later, gelijk je zegt, gaat het eigenlijk 14 weken op één staan.
Ja, voilà. Dus daar staat een nummer op, bijvoorbeeld zoals How Will I Know? Bijvoorbeeld. Voilà. Dus
dat, 14 miljoen kopieën verkocht. Ja. Dat is wat sommige artiesten in hun levenstijd doen, hè, die we hebben besproken. Dus echt, je moet denken, ze is op dat moment in 1985 is 22. Hè.
Ja.
Dus Jacques Patat, dat is een schot in de roos.
Ja.
Daarmee gaat ze eigenlijk ook al wat oude records breken van eerst de zwarte artiesten, mm-hmm. die zo lang op nummer 1 staat. Zo ook de zwarte vrouwelijke artiesten. Dus ze gaat al meteen ook wel van die records doorbreken, ook dingen die al lang niet meer doorbroken zijn. Hè. Dus ze zet zich al meteen eigenlijk op het niveau van de grote natuurlijk.
Ja, voilà. Want eerst natuurlijk wordt ze een beetje wat gepromoot als een voorprogramma van andere artiesten, maar al heel snel gaat ze zelf ook de headliner zijn in een Carnegie Hall. Ze gaat dan heel veel verschillende performances geven in heel veel late-night shows. Haar musicvideo's, die komen in eerste instantie niet op MTV, waar dan natuurlijk wel heel wat kritiek op komt. Want How Will I Know breekt wel door bij dat witte publiek. En ja, eigenlijk gaat ze daar dan wel wat mee voor pleiten. En ze gaat dan ook echt wel zo wat op tafel kloppen om te zien dat haar nummers ook wel op MTV gedraaid worden.
Ja.
Waardoor dat ze op termijn ook de weg gaat openzetten voor allemaal andere artiesten die daarna komen. Zoals een Janet Jackson, een Jodie Watley, een Tracy Chapman en zo. Ja, die komen eigenlijk in haar kielzog, worden die meegenomen wat in MTV.
Voilà, en dat is eigenlijk een klein beetje het moeilijke, want MTV geeft dan zo van die domme argument van het was te R&B. Maar zo zie je dat uiteindelijk, om die barrières te doorbreken, moest dat perfect zijn, zodat MTV eigenlijk een toegeving moest doen. Hè?
Ja.
Dat is ook hetgene wat Aretha Franklin zegt. Die liedjes van Whitney Houston, die waren zo goed dat MTV eigenlijk geen keuze had.
Ja, voilà.
Wat natuurlijk heel erg is, hè, omdat het eigenlijk ging om iets geweldig. En dat is misschien natuurlijk ook wel belangrijk om te zeggen, hè, want we hebben dat bij Michael Jackson gezegd, maar hij wel, en bij Prince, maar zij waren niet de enigste. Hè. Whitney Houston was op dat front ook als zwarte vrouwelijke artiest even belangrijk om die barrière te doorbreken. Niet alleen als zwarte artiest, maar ook als vrouwelijke artiest.
Ja, hè? Voilà. Ja, ja.
Dus daar is MTV in de jaren 80, dat was...
De white...
Conservatieve. Ja, en dat is toch heel raar, want eigenlijk als je... de MTV dat jij als kind keek, was eigenlijk alleen maar rap, R&B...
Ja.
Veel...
Maar ik denk ook, er is een verschil, denk ik, tussen wat het er op dat beeld, of wat het de musicvideo's zijn, en dan een beetje de grote, de blanke, witte, of de blanke oude mannen, die dat eigenlijk achter de schermen de touwtjes in handen hebben, natuurlijk. Maar zoals gezegd, hè, zij doorbreekt onder andere mee die barrière. Er zijn uiteraard ook nog andere artiesten die dat doen. En in 1987 zal ze dan haar tweede album brengen, ook met de zeer originele titel Whitney. Hè, dus het eerste album is Whitney Houston.
Voilà, maar weet je dat komt? Whitney. Weet je hoe dat komt? Dus de producer vroeg aan haar van wat is eigenlijk de naam van uw nieuwe album? En zei, ja, weet niet, hè.
Ik weet niet. Ik weet niet. Ah, weet niet. Okay. En dan krijgen ze wel een klein beetje de commentaar, het is te veel van hetzelfde.
Ja, voilà. Er is te veel Whitney, er is te weinig Houston. En dat is natuurlijk een klein beetje, denk ik, zo wat de paradox van de artiest. Hè? Want het is een formule die werkte. En eigenlijk, dan heb je altijd natuurlijk de critici, die hebben zoiets van, het is niet nieuw genoeg. En eigenlijk de fans hebben zoiets van, oh my god. Want dit album gaat nog meer als het vorige eigenlijk records breken. Hè?
Ja.
Op nummer 1 blijven voor heel lang, superveel verkopen, wereldwijd. Dat zijn zo van die zeldzame albums waar er alleen maar hits op staan. Hè?
Ja, voilà. Allee, daar staat onder andere het nummer I Wanna Dance With Somebody, Who Loves Me.
Dat is nog altijd as can be. Hè?
Ook vandaag inderdaad is dat nog altijd zo'n een nummer dat... zeker op zo'n trouw of weet ik veel wat, dan staat er daar op de dancevloer zo... With somebody who loves me. Allee, iedereen kan dat ze wel wat meebrullen. Maar effectief, ze gaat met dat album, of met een aantal van die hits. Ze is volgens mij de eerste artiest in de geschiedenis die 7 opeenvolgende nummer 1 hits scoort. Waarmee dat ze eigenlijk het vorige record van de Beatles en de Bee Gees overtrof. Dus ja, dat is een van de weinige artiesten die dat ooit eigenlijk heeft bereikt. En ook hier, hetzelfde eigenlijk als bij haar vorige album, heeft ze opnieuw eigenlijk, of sleept ze opnieuw eigenlijk de Grammys binnen voor de Best Female Pop Vocal Performance. Ja. Dus ja, allee, ze is eigenlijk op dat moment een van de... Ze doet weer een tour en ze staat echt... Ze is een van de grote namen op dat moment. Ze staat naast een Madonna en naast een Tina Turner als een van de... Ja, best verdienende en best presterende artiesten van dat moment. Hè?
Ja, inderdaad. En wat krijg je dan natuurlijk ook? Want allee, je hebt natuurlijk de pop billboard, maar je hebt dan natuurlijk ook een beetje de R&B-wereld, ja. Dan ook een beetje de zwarte stem vertegenwoordigt. En die beginnen dan zo'n klein beetje te zeggen van ja, maar Whitney is een klein beetje uw zwarte roots aan het verkopen. Hè?
We zijn niet zwart genoeg.
Maar dat is basically echt wat dat ze zeggen. En ze heeft dus ook tijdens een uitreiking van een of andere soul of R&B-artiest is ze uitgeboet geweest.
Ja,
een klein beetje. En ze heeft er ook op gereageerd. Ze heeft gezegd van, kijk mannen, ik weet wat ik aan het doen ben en waar ik wil geraken, moet ik op deze manier doen. Omdat, en dat is natuurlijk dan wel interessant, het album daarna... gaat veel meer back to the roots zijn. Gaat veel meer soul zijn. Gaat veel meer gospel-invloeden hebben.
Dat is dan I'm Your Baby Tonight.
I'm Your Baby Tonight. Ja, voilà, dat heeft ook wel zo'n naam van zo gelijk de Ronettes. Die hebben ook zo van die liedjes. Zo. En natuurlijk, wat krijg je daar dan als kritiek? Het is nog altijd niet zwart genoeg. Hè? Dat is...
Ah, het is niet zwart genoeg.
Ja. Dus
ik dacht dat dan de kritiek ging zijn, het is te zwart.
Nee, inderdaad. Maar natuurlijk, het was minder populair. Maar dat is echt... Ja. Allee, je staat daar niet bij stil, maar ja, dat is dan echt die twee werelden die toch tegen elkaar zitten.
Ja.
Zij zit er tussenin, maar wat ik wel heel chic vond, als je het dan eigenlijk leest, dan gaat het echt over van, kijk, ik wil die muziek naar de mens brengen, maar ik kan het niet meteen doen. Dus ik moet eerst het...
commerciële route. Voilà.
Als je 20 miljoen albums verkoopt, dan heb je iedereen met u mee.
Ja,
en dan eigenlijk die muziek terug injecteren in de mensen.
En dan gaan er altijd wel... je gaat een deel verliezen. You win some, you lose some.
Voilà, inderdaad. Ja. Maar je gaat dat natuurlijk ook zien in die albums dat de producers... daar zit een Stevie Wonder in.
Ja.
Daar zit Ali Reid in, Babyface. Dat zijn allemaal meer, hoe zou ik zeggen, artiesten met een meer... zwarte invloed. Hè?
Ja. Leuk weetje ook nog bij dat in dat album, daar staat op de Japanse editie, daar staat een bonus track op. En die bonus track die heet Higher Love. Die is eigenlijk nog maar bekend in, ik zal zeggen, het Wilde Westen dat we zelf zijn. sinds 2019, omdat dat toen is geremixed door Kygo. Dus sinds 2019 staat dat hier ook zowel wat meer in de hitlijst. Maar dus bestaat eigenlijk al sinds 1989. Sinds 1990 is dat dan ongeveer. Nu, je spreekt dan effectief ook qua over die... Ja, het racisme eigenlijk, dat natuurlijk ook wel. Je spreekt dan ook over de zwarte bevolking. Nu, het was wel zoiets dat sowieso... Whitney Houston was wel een fervent strijder, of toch ook wel actief, of liet haar stem ook wel horen voor de gelijkheid tussen blank en zwart. En bijvoorbeeld, hij is een heel vervente aanhanger van Nelson Mandela en de anti-apartheidsbeweging.
Ja.
In die zin dat ze ook weigert om samen te werken met bijvoorbeeld allerlei soorten agencies die daar zaken doen met het apartheidsregime. En als Nelson Mandela zijn 70ste verjaardag zal vieren, dan zal zij ook, of dan wordt er een speciaal concert ook georganiseerd in het Wembley Stadium, waar dat zij dan ook op zal performen. En dat brengt dan 1 miljoen euro, of 1 miljoen dollar zal dat geweest zijn, op. Waarmee dat ze eigenlijk ook weer die apartheid in Zuid-Afrika onder de aandacht wil brengen. Dus er wordt daar effectief van alles wel verweten, van ah, je bent niet zwart genoeg of je verwaarloost je roots of weet ik veel wat. Maar tegelijkertijd zet ze zich daar ook wel echt heel hard voor in.
Ja.
Ze had trouwens ook een grootmoeder die daar ook echt een activist was en die daar ook echt wel al toen, zoveel jaar geleden, streed voor de gelijkheid tussen...
Voilà,
tussen,
door heel haar leven zal ze heel veel benefietconcerten doen, ook bijvoorbeeld om zwarte kinderen naar universiteiten te kunnen laten gaan. Of voor de AIDS cause, hè?
Ja.
Gaat ze ook veel doen. Dus ook wel dat activistische kantje, hè? De vaderskant, komt dan ook een stukje meer mee naar boven. Hè?
Ja, voilà. Om toch maar de invloed van papa toch ook
voilà, en dan denk je eigenlijk op dat moment, dat is eigenlijk echt de perfecte vrouw, hè? Activistisch, kan schoon zingen, brengt veel geld. Wat mist daar nog? Acteren natuurlijk. Hè.
Acteren. Voilà. Ja, dat is waar.
Ze krijgt eigenlijk al veel aanvragen ook om te gaan acteren. En ze gaat aan het begin een beetje afhouden. Ik voel me er nog niet klaar voor. Maar in 1992 gaat ze dan wel kiezen om mee te doen in de film The Bodyguard.
Ja.
Samen met Kevin Costner. Dat is ook wel een klein beetje controversieel. Omdat het een interraciale relatie was. Maar we denken, we zitten in 1992. Relatie. Dus wat was de kritiek? Zij was eigenlijk mede de support hoofdrolspeelster. Hè? Want ja, Kevin Costner, de bodyguard, was de bodyguard. Hè? en zij is niet op de grote panelen met de advertenties gekomen, omdat dat dan zou insinueren dat het een interraciale relatie was.
Hè? Echt?
Ja.
Oh, jong. Allee, ik vind dat zo zot, omdat je zegt, ja, dat is de jaren 90, maar zo lang is de jaren 90 ook weer niet geleden. Hè?
Jawel, Sander, wij zijn bekend 30.
Ja, dat is waar.
3 maanden.
Ja, voor jou dan toch. Maar klopt inderdaad. Nu, in The Bodyguard zit ook een... Of daar is misschien toch wel een van de... Er zit een van de nummers in die daar altijd gelinkt zal worden aan Whitney Houston... Terwijl het eigenlijk helemaal niet van Whitney Houston is.
Nee.
En dat is het nummer I Will Always Love You.
Van origineel Dolly Parton.
Ja, ja, ja. Maar die single, want ze brengt dat dan uit voor The Bodyguard, dat krijgt lovende kritieken. Uiteraard aan The Bodyguard gaat ze dan ook nog een heel soundtrack-album wijden, waarop dat ze ook heel veel nummers inzingt. Ook dat wordt een van de best verkochte albums, best verkochte singles aller tijden.
Ja.
Dus dat is, dat gaat echt in de Guinness World Book of Records, Solanta, alles wat je maar wilt. Dat is,
en daarin gaat ze ook een van 3 vrouwen zijn, of zelfs een van 3 artiesten, die het ooit is gelukt om een single en een album Diamond... meer dan 10 miljoen kopies verkocht. Wat daar ook belangrijk in is, die film, dat was oké. Dat is niet zo geweldig. Ze dachten dat die ging floppen, die film. Maar, maar net omdat zij daarin meespeelde, is dat nog altijd een van de meest succesvolle R-rated films in box office history. Ja. Dus je moet je maar inbeelden wat voor een ongelooflijk populaire vrouw dat is. Hè?
Ja.
En wat ik dan altijd zo raar vind, is oké, we zitten hier in 1993. Ja. Dat is het jaar dat Nirvana Unplugged heeft gedaan. Snap? Ik vind dat altijd zo raar, dat dat zo diezelfde...
Terwijl dat je... And I will... hoorde ook zo...
Inderdaad.
With the lights out! Oké. Voilà. Goed. Mooie combo wel. Dat zou een goede mashup misschien zo wel.
Ja, ik denk niet dat ze elkaar echt ooit gekruist zijn, maar...
Ik betwijfel het. Hoewel, je weet nooit op zo van die Grammy-feestjes of weet je veel.
Ja, inderdaad. Maar ik denk niet dat...
We weten het niet. We weten het niet. Nu,
zouden hier nooit trouwens tijdens deze podcast durven speculeren. Hè? Only hard facts. Hè?
Lekker koekje.
Lekker koekje.
Het mopje was al lang niet meer gemaakt, dus ik dacht, ik maak het.
Maar ja, nu is dat... Je mocht niet meer speculeren zeggen, hè. Je moet zeggen, biscofferen.
Biscofferen. Ja, klopt. Nu, daarna gaat ze... Dus je hebt dan het succes van The Bodyguard. als haar eerste acteerprestatie. En dan denkt ze van, ik wil nog wel wat meer doen. Dan gaat ze ook wel wat meer doen. En ze gaat dan ook nog meespelen in de film Waiting to Exhale. Daar gaat ze dan ook een album aan kopperen, Exhale. Ze gaat ook meedoen in The Preacher's Wife. Dat is zo een of andere comedie, samen met Denzel Washington. Ook daar gaat ze dan weer zo een gospel soundtrack album zo rondmaken. Ze gaat dan ook meespelen in de film Cinderella, waar dat ze de fairy grandmother is. Dus je merkt, zo die jaren 90 is ook wel haar filmperiode. Nu, wat gebeurt er nog in de jaren 90, Seppe? Dat is ook niet onbelangrijk, want we denken nu van, dat is hier allemaal glitter en glamour, en dat is hier de perfecte vrouw die dat hier de perfecte carrière heeft, muzikaal, en dan ook eens een keer een perfecte actrice is en zo. Maar mevrouw Houston was vlak, ergens in 1989, leert ze de R&B-rapper Bobby Brown kennen.
Bobby Brown.
En in 92 trouwen die twee. En die denken van, oké, super, super gezellig. En ze zullen ook een aantal jaar later zullen ze een kindje ook hebben. Een kindje en een dochtertje. Dat is Bobby Christina Brown, die dat in 93 volgens mij geboren wordt. Ja, 93.
Ja.
En eigenlijk gemerkt van, oké, dat is wel... Op het begin ziet dat er allemaal wel een toffe relatie uit. De boekjes zullen er ook wel van gesmuld hebben. Maar er beginnen in de jaren 90, komt ze af en toe ook wel eens een keer in beeld en beginnen de mensen te zeggen, amai, die ziet er mager uit. En oei, ze heeft daar precies een blauw oog. Oei. En die zet daar een schrammetje. Oei. En die en Bobby Brown, die ziet er ook niet zo goed uit daar. Die heeft precies ook wel zo... Die loopt ook een beetje mank. En je merkt eigenlijk dat er dus ook in die relatie, dat daar niet volledig zo mooi aan toe gaat.
Ja.
We spreken hier over drugs. Het woord is gevallen, Seppe.
Ja. Ze was eigenlijk een functioning druggebruiker / alcoholic. Hè.
Ja.
Ze kon het wel zo inplannen en doen dat eigenlijk ze het vrij lang heeft kunnen volhouden ook. Hè.
Ja.
Ze zal cocaïne verslaafd zijn, ze zal verslaafd zijn ook aan slaappillen.
Ja.
Eigenlijk de classic fame
cocktail. De classic fame cocktail.
Alcohol verslaafd, cocaïne verslaafd, pillen verslaafd.
En daar komt dan ook een beetje wat het interfamiliaal geweld loert dan ook al snel om de hoek.
Voilà. En dat gaat zeker naar... Dus eigenlijk begin van de jaren 90 zeker nog niet. Want het is zeker eind jaren 90 gaat er eigenlijk ook een beetje opgevallen worden van... Kijk, Whitney heeft zo wat uitbarstingen soms.
Ja, voilà.
Gaat zo wat nonchalanter zijn, gaat wat later opdagen op bepaalde dingen. Of gaat soms zelfs niet opdagen. En soms zijn dat zo... Ja, als een artiest geïntroduceerd wordt in de Hall of Fame en je komt niet opdagen, dan heb je wel... Dat zijn zo van die momenten. Dat moet er zijn. Hè?
Ja,
zelfs
ja.
Al heb je de kop in, je pakt een dafalkanneke en je zegt...
Ja, want ze zou zelfs op een gegeven moment, dan wordt haar... de producer, die Clive Davis, die dat daar eigenlijk heeft ontdekt, die heeft daar groot heeft gemaakt, die wordt ook in die Rock'n'Roll Hall of Fame... Zo
nee, dat zijn de Academy Awards.
Ah, dat zijn de Academy Awards. Ja, in ieder geval, zij wordt daarop verwacht als zijnde van... Ja, ik bedoel, die man die heeft u groot gemaakt en ze... Is er gewoon niet. Ja. Dus, dan...
nee. Misschien nog iets wat wel heel belangrijk is, ook in de jaren 90, maar dat is in het begin van de jaren 90. Dan gaat ze eigenlijk een Jimi Hendrixke doen. Hè? En dat is een versie van de Star Spangled Banner. Zingen tijdens de Super Bowl.
Dat hadden we inderdaad ook nog niet aangehaald.
Natuurlijk niet weer zonder controverse. Je kunt dat lied niet zingen zonder dat er controverse is. Want dat zou vooraf opgenomen zijn. Dus ze zou het niet live hebben gezongen. En oh my god, why do people care? En al die opbrengsten daarvan heeft ze dan eigenlijk ook gegeven aan de veteranen van eigenlijk de Golfoorlog. Wat ik dan eigenlijk wel een klein beetje dubbel vind, precies.
Mm-hmm.
Omdat dat is heel conformistisch, als ik het zo mag zeggen. Dat is heel, als ik het politiek zou mogen zeggen, is het heel het blanke publiek appealend. Als je begrijpt wat ik bedoel. Omdat je zo zit met... soldaten in de Golfoorlog. Maar je valt Irak binnen, snap je?
Ja, dat snap ik. Maar blanke publiek, het zijn zowel blanke als zwarte soldaten. Die
dat is waar.
Maar ik snap wel wat dat je zegt, van je steunt natuurlijk de Amerikaanse soldaten die daar op dat moment in Irak zitten en die dat daar allemaal mensen in Irak, onschuldige mensen aan het...
Ik vergelijk het misschien meer met... onze Miss Simone.
Ja.
Nina Simone, die heel ook anti-overheid was.
Ja, ja,
en met
ja.
haar niet betalende belastingen en zo.
Ja, ja.
En hier is, ja, een beetje, dat is weer zo de girl next door move eigenlijk. Heel conformistisch daarin.
Ja.
Maar dat zal dus een tophit worden.
Ja.
En eigenlijk ja, gaat dan gereleased worden in 2001 om ook de slachtoffers van 9/11.
Ja.
Dus dat lied heeft ook wel zo een betekenis. Het is echt zo de Star Spangled Banner van Whitney Houston is zo een beetje zo de American Hope Song, precies. Zo.
Ja, dat zit echt in het collectieve geheugen eigenlijk van de Amerikanen gegrift. Zo zou ik wel durven zeggen. Maar effectief, het is... Ik snap wat je zegt, het heeft zo een hele Amerikaans heldendom gegeven.
Inderdaad.
En allee, ik denk dat wij als Europeanen daar altijd een klein beetje kritischer naar durven kijken.
Zou ik nu...
Ook niet altijd.
Nee, voilà. Maar ja, daar gaan we het zeker nu niet over
hebben. Daar gaan we het zeker nu niet over hebben. Maar, swat. In ieder geval, dus effectief, je hebt dan haar filmcarrière, je hebt dan ondertussen ook haar... Haar relatie, die dat daar een bepaalde invloed heeft op haar leven. Dan heb je dan inderdaad nog dat iconisch moment van die Star Sprinkled Banner. En dan moeten we zeggen, gemerkt zo in eind jaren 90 is ze ook wel een beetje aan het zoeken opnieuw, denk ik. Hè? Dus eind jaren 90 dan... Ja, het heeft even geduurd vooraleer dat ze weer iets nieuws heeft uitgebracht. Dan brengt ze My Love Is Your Love uit. Dus dat is het eerste studioalbum dat ze dan uitbrengt.
Ik moet zeggen, alles is keigoed gemanaged geweest van Whitney Houston.
Ja.
Maar de persoon die de albumnamen heeft uitgevonden...
Ja.
Ja. Die gaat toch eens een keer zo waar.
Ja. Daar kunnen we inderdaad wel wat... Daar kunnen we inderdaad wel wat vragen over stellen, in ieder geval.
Ja. Is your love.
Ja, voilà. Maar dus, ze komt daar dan ook wel wat mee naar buiten. Ze gaat dan ook wel zo'n soundtrack doen op zo dat is geen een Disney-film, maar zo'n DreamWorks-film, volgens mij. The Prince of Egypt.
Ah ja.
Daar gaat ze zo When You Believe, samen met Mariah Carey, doen. Maar je merkt eigenlijk, eind jaren 90 begint haar drugsverslaving ook wel meer en meer de overhand te nemen. In die zin zelfs, dus op dat moment... Mama Sissy Houston, die loopt daar ook nog altijd ergens rond. En die besluit zelfs om een interventie te houden en haar echt te overtuigen om in behandeling te gaan voor haar verslaving.
Ja, ik heb dat... In 2003 is dat, hè?
Nee? Is dat in 2000? Ja, ik had het in 2000, maar het zou wel kunnen dat het in 2003
nee,
is. In ieder geval, het is ook zo rond die periode dat ze daar ook wel wat meer... openlijker over zal gaan spreken. Er is dan zo het befaamde Oprah Winfrey interview. Of was het bij iemand anders? Ik vermoed, als je iets publiekelijk naar buiten doet, dan doet het vaak bij Oprah Winfrey. Dus ik vermoed dat Whitney Houston dat ook deed.
Ja.
En daarin zegt ze ook zoiets van... Ja, ik wil wel even iets heel duidelijk hebben. Ik gebruik geen crack.
Ja.
Crack is for poor people. I'm not poor.
Ja, dus basically. Oké.
Goed.
En dan zei ze crack is whack. En dat is dan eigenlijk iets van een artiest.
Keith Haring.
Keith Haring, voilà. Nee, maar voilà, dus eigenlijk, je zit zo in die nillies. En het waren zo'n beetje de naughties eigenlijk, is dat, hè.
Yeah.
Het waren zo'n beetje de rough naughties voor haar.
Yeah.
Hè? Ze gaat twee keer in rehab gaan. Ze gaat eigenlijk eerst niet per se de scheiding aanvragen, maar zo gescheiden van bed en wat is daar? Met de...
Brood, bed en brood en tafel.
Ja, zoiets is
bed
dat.
Bed en tafel, brood.
Tafel en een tv er ook nog bij.
Ja.
Maar dan eigenlijk ook als... Ja, dat is natuurlijk, als ze dan echt sober is, ziet ze van... Oh my god, ik moet scheiden. Dus in 2007, nadat ze twee keer eigenlijk in rehab is gegaan, gaat ze ook scheiden van Mr. Bobby. Ze hebben ook een dochter. Dat is misschien ook wel belangrijk. Daar gaat het ook niet zo heel goed mee. Hè. Dus ze heeft een vrij goede relatie met haar dochter.
Ja.
Maar haar dochter is depressief en zal ook een zelfmoordpoging ondernemen. Dus voor haar, op persoonlijk vlak, gaat het eigenlijk niet zo goed.
Ja, je zegt ze heeft een goede relatie met haar dochter. Ik denk, ze of dat wordt natuurlijk naderhand wordt dat allemaal wel wat geanalyseerd, maar zij voelde zich heel, heel hard schuldig ook dat ze niet de perfecte moeder altijd voor haar dochter kon zijn, omwille van het artiestenleven dat ze leidde. Waardoor dat ze op een gegeven moment zo wat de klik maakt van ja, als ik wil dat, dat ik een goede band opbouw met mijn dochter, dan moet ik haar proberen om zoveel mogelijk mee te pakken. Maar dus ze neemt haar mee in dat hele artiestenmilieutje. Blijkbaar zou ze ook wel drugs hebben gebruikt, al terwijl dat haar dochter dat ook wel zag. Zag haar dochter ook wel dat het niet altijd goed ging met mama en met papa. Dus allee, op dat vlak zal, gaat dat voor haar dochter toch ook wel een impact hebben gehad. Wat ook nog wel goed is, vooraleer dat ze, allee, of wat ook nog wel vermeldenswaardig is, wil ik dan vooral zeggen. Nog voordat ze scheiden, denken ze ook wel van, oei, we moeten onze relatie hier proberen te redden. Ik heb een goed idee, zegt Bobby Brown dan. Laten we een reality-serie starten.
Oh my god, en daar heb ik een verhaal over.
Being Bobby Brown, heet die. Ik ben heel benieuwd naar uw verhaal nu.
Het is een kakverhaal.
Het is een kakverhaal, oké. Okay.
Blijkbaar wordt er tijdens die serie door Bobby Brown eigenlijk gezegd van, kijk... op een gegeven moment is Whitney Houston geconstipeerd geweest en heeft Bobby Brown de kak uit haar gat moeten halen.
Maar what the fuck? Allee, is echt...
En dat wordt blijkbaar gezegd tijdens die serie en blijkbaar reageert Whitney Houston daar heel...
droog op.
Ja, van, ah ja, dat is nu echt zwarte liefde, zegt ze blijkbaar.
Wat? 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 Oké, okay, dat is... Ja. Oké. Okay.
Dat hadden niet verwacht,
dat,
hè?
Dat verklaart wel waarom dat er in The Guardian... The Guardian die gaat daar echt... Die gaat daar super kritisch op reageren. En die gaat echt zeggen dat, dat is de laatste overblijfselen van haar waardigheid zijn eigenlijk doorgespoeld. Kunnen we nu wel redelijk letterlijk zeggen door het toilet. De Hollywood Reporter die zegt er ook op van ja, dat dat ongetwijfeld de meest walgelijke en afschuwelijke serie was die dat ooit op de televisie is verschenen. Van de Kardashians was op dat moment trouwens ook nog geen sprake. Mm-hmm. Maar ja, bon. Eigenlijk wordt dat een klein beetje gezien als de downfall toch een beetje van Whitney Houston. En ja, dus dan krijg je effectief... dat ze een paar jaar later, in 2007, besluit ze dan om te scheiden.
Dus eigenlijk na die scheiding gaat ze zo'n beetje muzikaal experimenteren met van allerlei artiesten. Alicia Keys zit erbij, Akon. Ja. En ze gaat dan ook wel in 2008 een nieuw album uitbrengen. Hè? Dus er zit wel een vrij groot tijdspanne tussen de twee laatste albums. Maar dat wordt wel vrij goed ontvangen.
Oké. Okay.
Ja. Nu, je moet weten, we zitten dan 2008. Je kan al muziek downloaden op LimeWire. dus die albumsales zijn niet zo groot. Maar eigenlijk werd het wel gezien als een succes.
Hè. Ja, oké.
Okay. Maar je moet denken, dat is 2,5 miljoen exemplaren ten opzichte van 20. Ja, dat is natuurlijk niet zo groot. Ja. Maar het werd eigenlijk gezien als een succes. Ook gewoon muzikaal gezien werd het gezien van, oké, Whitney, het is weer goed. Je zit goed bezig. Album I Look To You, weer ook zo'n albumnaam dat je denkt van, allee man, wie verzint het? En je hebt wel zo het gevoel van, oké, okay, weet je, moeilijke periode achter de rug, 2008, terug goed album.
Ja.
Je terug wat muziek maken, wat wereldtournees doen. Misschien is dat wel goed om je terug op het juiste pad te krijgen. Maar die recensies van haar optredens, die waren dan ook niet goed. Omdat het dan eigenlijk, eigenlijk is het een beetje vergane glorie.
Daar komt daar komt het inderdaad wel op.
Je verwacht iets en je ziet eigenlijk een beetje, heel cru gezegd, een beetje een afbaksel en een beetje de impact van toch al 15 jaar met drugsmisbruik op het podium staan.
Voilà.
En dat doet natuurlijk pijn. Hè? Het is een beetje, doet me zo'n beetje denken aan wat als Michael Jackson zijn comeback had gedaan. Ik denk dat dat ook zo'n beetje dik in de vuilbak was gegaan.
Maar voilà.
Maar ze blijft wel hoe moet je dat zeggen?
Ze blijft wel in die wereld natuurlijk actief. Ja. Ze gaat dan effectief in 2011 gaat ze opnieuw in rehab. En dat is dan ook, dat is ook echt vanuit de filosofie van... Oké, ik wil mij herpakken en ik wil mijn carrière eigenlijk opnieuw gaan lanceren. En ze zet daar eigenlijk alles wel wat voor in het werk. Maar dan komen we eigenlijk stilletjes aan al wel in de laatste dagen van Whitney Houston. We zitten in februari 2012 en Whitney Houston is zich wel wat aan het voorbereiden op een soort van comeback. Of is toch, probeert toch wel aan de nodige koordjes te trekken om dat te doen. Mm-hmm. En ze gaat daarbij ook wel weer terug wat gaan aankloppen bij Clive Davis. Clive Davis, de man die dat haar ooit heeft grootgemaakt. Nu, die is op dat moment, die gaat op 11 februari 2012 wil Clive Davis een, of organiseert hij een pre-Grammy feestje. Dus dat werd zo wel regelmatiger gedaan als de Grammys er zo wat aankomen, dat dan eigenlijk verschillende van dat soort feestjes worden gedaan. En hij nodigt Whitney uit. Hij zegt van kijk, 11 februari 2012 ga ik een feestje geven, een pre-Grammy feestje. Wilde jij anders ook een act doen en wilde jij, komt anders eens een keer wat langs en kunnen we eigenlijk ook wel wat, kunnen we wat repeteren. Whitney is heel blij dat ze daar wat op wordt uitgenodigd, want ze ziet dat als een nieuwe kans om voor haar carrière natuurlijk. Maar tegelijkertijd, ja, ze gaat naar die repetities voor dat pre-Grammy-feestje en ja, veel mensen die dat daar ook wel wat aanwezig zijn, die zeggen van ja, Whitney toont zich wel heel slordig, heel grillig, heel... Allee, dus die diva die dat ze op dat moment zo wel wat is, die neemt toch ook wel weer wat de bovenhand.
Ja.
Nu, 11 februari is het effectieve feest, het pre-Grammy-feestje van Clive Davis. En Whitney Houston...
zal daar niet geraken, hè?
Duikt daar niet op, inderdaad.
Nee. Inderdaad. Nee. Dus eigenlijk, wat gebeurt er? Iedereen neemt wel eens graag een bad. Hè? Zeker als je gestrest bent. Dus je kunt je wel voorstellen, oh, je denkt, dat gaat me daar niet goed aan. Die pre-Grammy-party, die repetities. Nee, dat is me niet bevallen. Je weet wat ik ga doen?
Ik ga een badje pakken.
En ik snuif mijn lijnkook. en dat is toch ongelooflijk hoe dat... zoveel van de artiesten... en nee, oké, niet zoveel. Al een paar artiesten die we besproken hebben, gestorven zijn in bad. We hebben een Jim Morrison.
Ja.
We hebben nu een Whitney Houston. Ons dingetje daar. Janiske.
Janice, ja. Ook in bad. We hebben nog wel wat mensen in bad ook wel. Bad is een populaire plek. Nu, bleek voor Whitney Houston ook, want je kunt zeggen, ja, oké, Whitney Houston werd ook wel... Die had wel een entourage natuurlijk. Die had ook bodyguards uiteraard. Mm-hmm. Die dat ook wel constant wel wat van alles in de gaten hielden voor haar. Maar blijkbaar wisten die ook allemaal, als Whitney naar de badkamer gaat, dat is het moment dat ze met rust wilt worden gelaten. Bodyguards wisten ook goed genoeg, dat is het moment dat ze een lijntje coke gaat snuiven.
Voilà.
Maar ze wisten vooral ook van, we moeten haar op dat moment ook niet gaan storen. En dat is eigenlijk... Ja, dat heeft eigenlijk gedeeltelijk haar dood wel wat veroorzaakt. Hè? Want ze snuift een lijn coke, ze gaat in bad gaan.
En daar valt ze flauw.
En
eigenlijk.
Daar valt ze flauw, of zou ze een hartaanval mogelijk hebben gekregen. Een combinatie van het water, van drugs, van misschien van mogelijk ook nog wel
een
wat
bad
andere.
Bad zal niet gelegen hebben, hè?
Van mogelijk ook nog wel wat andere verdovende middelen dat ze nam. Hè? En dan, ja, mensen die dat dan te laat ingrijpen. Of te laat durfde ingrijpen. En ja, ze...
Dat is trouwens ook hoe dat Stalin is gestorven. Hè?
In bad ook?
Nee, die kreeg eigenlijk een beroerte in zijn slaapkamer. En het schijnt dat zijn paleiselijke wachter dat
hebben,
maar die durfde niet naar binnen te gaan.
Die durfde niet binnenkomen. Ja.
Voilà.
Even Matthew Perry van Friends.
Ook.
Ook. Allee, niet in bad, maar jacuzzi. Toch? Ja, badachtig.
Voilà. Ja. En iets wat ook heel een beetje eng is... de dochter van Whitney Houston is op exact dezelfde manier gestorven. Overdosis drugs of drugs in het lichaam en in bad gegaan en dan gestorven.
Ja. 3 jaar later.
Ja. Dus een beetje een treurig einde ook wel. We hebben het zo'n beetje gezegd. Ze is een beetje opgeleefd geweest, precies. Hè?
Ja.
Allee, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Het is een beetje... Ze heeft echt haar fame gehad in de jaren 80, jaren 90...
Ze is ook echt zo helemaal geëvolueerd van die girl next door naar die diva. Mm. Dus helemaal inderdaad. Van zo dat toffe, brave meisje dat eigenlijk gewoon heel graag zingt, naar dan iemand die daar echt zowel die diva-streken heeft, of die dat daar dan ook wel wat voor bekend geraakt door de mensen die daar rondom haar zich begeefden dan.
Ja, wat dan ook wel wat gek is, hè, want natuurlijk, je hebt dan dat pre-Grammy feestje van Clive Davis daar, die 11 februari. Ja, al die mensen die zijn daar op dat feestje. Dat zijn ook heel veel, ja, ik zal ze toch wel vrienden durven noemen van Whitney Houston, die daar toch ook allemaal zijn. En die vernemen dat nieuws daar ook op dat feestje.
En dan wordt daar eigenlijk al zo'n halve memorial eigenlijk.
Ja, er wordt al meteen daar eigenlijk zo'n een memorial. En dus je hebt dan een Tony Bennett die dat dan eigenlijk meteen ook een nummer eigenlijk zo zingt. How do you keep the music playing? En die dat dan eigenlijk meteen al heel filosofisch wordt over van, oh, eerst Amy Winehouse. Eerst Michael Jackson, denk ik dat was, dan Amy Winehouse. En nu ook nog eens een keer Whitney Houston. Want dat is allemaal in diezelfde periode, kort op elkaar. Dat die allemaal sterven. Dus je wordt daar heel emotioneel van. Clive Davis die begint daar inderdaad ook zo mooie woorden rond te doen. En sommige artiesten zeggen van mooi dat het op die manier, dat ze op die manier meteen wat werd geëerd. Andere artiesten zeggen ook van, goh, verwijten het Clive Davis ook een beetje dat hij het feestje gewoon liet doorgaan. Terwijl dat er op dat moment eigenlijk geen reden was om te feesten. Een dag daarna hebben we dan effectief de Grammys. En die Grammys die starten dan ook met een minuut stilte voor Whitney Houston. Om haar te gedenken.
Ja.
En een week later, op 18 februari 2012, dan is eigenlijk de uitvaartdienst in een zeer, zeer beperkte kring. Maar waar wel heel wat grootheden ook op aanwezig zullen zijn, zoals een Stevie Wonder, zoals een Alicia Keys enzovoort.
Ja, Bobby Brown zal daar ook zijn. Mm-hmm. Maar die gaat eigenlijk heel het begin van de ceremonie al vertrekken.
Ah ja.
Hij zelf, of er zal gezegd worden aan de ene kant van het is te emotioneel voor hem, hè, blijkbaar... Ja. Heeft hij zo wat uitbarstingen van emoties gehad. En anderen zeggen dat het komt omdat hij geen goede plaatsen had.
Ah.
Dus dat van, allee, je weet niet. Dus volgens mij, ja, weet je, ze zijn 5 jaar uit elkaar, maar misschien dat hem er toch nog niet over was. Hè.
Ja, zou kunnen.
Maar ik vond het eigenlijk, hè, om een beetje samen te vatten, weet niet, het is eigenlijk toch iemand waar wel veel achter zat, eigenlijk.
Ja.
Hè? Ja. Zijn zo wel wat parallellen met Prince, met Michael Jackson, maar ook zeker met een Nina Simone. Voel ik ook wel zo wat verbinding mee.
Ja, ik snap wel de verbinding die je nu zegt met Nina Simone. Dus ook zo wat dat grillige karakter misschien ook wel op sommige momenten.
Ja, voilà, iets waar totaal niet kwalijk te nemen is natuurlijk. Hè. Het is ook iemand die een beetje van jongs af aan een beetje gepusht wordt in die muziekwereld. En ik denk als we één rode draad hebben in alles wat we hier al hebben gezegd met Liever Snel naar de Hel, is dat die industrie moordend kan zijn. Hè?
Ja. Dat is waar. Nee, maar en ik denk zeker ook bij deze, er zijn ook wel wat parallellen te trekken met Michael Jackson. En Michael Jackson ook op een hele jonge leeftijd in die muziekwereld komt. Whitney Houston ook al op die jonge leeftijd daar echt in die industrie. Allee, ik denk dat je op dat moment ook echt wel de industrie mocht noemen. En dat daar eigenlijk wat mee in die mallenmolen dan zoals zit. En daar wat van doordraait dan ook wel. Op dat vlak denk ik dat ze ook wel wat verschilt van Nina Simone. In die zin dat Nina Simone effectief ook wel bepaalde psychische aandoeningen had.
Ja.
Waar dat Whitney Houston volgens mij meer gehard is door de industrie waarin dat ze zich eigenlijk wat bevindt. En je kunt het diva-gedrag van Whitney Houston zou ik eerder toeschrijven aan... Ja, je krijgt constant die druk rondom u heen en er wordt constant met allerlei ogen naar u gekeken, waardoor dat je u wat sterker zit en eigenlijk zo wat een schild eigenlijk zo wat begint op te bouwen. Ja. Ik denk dat daar meer haar diva-gedrag is te verklaren, terwijl dat bij Nina Simone... Is dat ook wel voor een gedeelte zo, maar is dat ook wel vanuit een meer mentaal perspectief, alleen mentaal welzijn, denk ik, te bekijken.
Ongeacht, los daarvan, ik denk dat we haar echt wel kunnen beschrijven als een barrièrebreker, zeker voor vrouwen, zeker voor zwarte vrouwen.
Zeker.
En daarin gelijkt ze natuurlijk dan wel heel veel op Nina Simone.
Ja, sowieso. Ja.
Zoals je ook al daarnet hebt gezegd, ze gaat de weg banen voor mensen zoals Tracy Chapman, Janet Jackson ook. Ja. Dus daarin heeft ze natuurlijk in haar carrière, ze moest, dat hebben we ook al gezegd in vorige podcast, ze moest perfect zijn om dat te kunnen doen. Hè?
Ja, ja, ja,
voilà, je kunt niet savage zijn of goed zijn als zwarte vrouwelijke artiest. Ze moest echt geweldig zijn, wat ze ook was.
Ja, een beetje zoals de perfecte stem, dat ze eigenlijk moest zijn. En misschien ook wel had, hè, voor, volgens...
Ja, voilà, ik bedoel, als je een liedje van haar opzet, en zeker van I Will Always Love You, als je dat hoort, dan denk je, wow, hè, heftig. Ja,
voilà.
Voilà. Dat was Whitney.
Ja, stem van een generatie, kunnen we toch ook alweer zeggen. Ja.
Voilà. Geldt zoals altijd weer, we hebben een afspeellijst. Die kunt je volgen. We weten zelf niet altijd waar dat hem staat, by the way. Dus het is een beetje zo wat een interactieve zoektocht op Spotify.
Ik weet wel waar dat hem staat, maar hij wordt gewoon niet zo goed.
Ja, maar dan we gaan dat blijven. En ineens gaan zien van, oh my god, daar staat muziek op. Wij hebben ook een Facebook, daar kan je ons op volgen. We hebben een Instagram, zou heel fijn zijn, moest je ons erop volgen. We krijgen soms al wat vragen en wat opmerkingen van mensen. Ja. Altijd super leuk.
Altijd super welkom. Ik denk op die manier zijn we ook het best bereikbaar. Dus stuur ons gewoon een slide in onze DM's of stuur ons een messengerberichtje gewoon. Dat kan natuurlijk ook.
Voilà, en wij zijn ook notification sluts, dus wij gaan heel snel daarop antwoorden als we zien dat jullie...
Een berichtje, ja, Seppen, heb jij al antwoord? Dan begint de hele mallenmolen hier ook weer te draaien.
Voilà,
dan
hebben we weer
gelukkige jongens. Maar dus feedback ook altijd welkom. Wat we ook altijd zeer hard appreciëren, is als je kan ons sterretjes ook geven op Spotify of op Apple Podcasts. En daardoor vinden andere mensen mogelijk deze podcast ook nog iets gemakkelijker. Dus mag je zeker doen. Of je kunt zelfs een review achterlaten. Dat kan vooral op Apple Podcasts.
Voilà. En je mag ook altijd nieuwe artiesten voorstellen.
Ja.
We gaan binnenkort toch richting de 50 artiesten gaan. Dus ze beginnen een klein beetje zeldzamer te worden.
Ja. Maar ik heb nog wel een paar ideetjes.
Oh, dat is een goed idee.
En we hebben ook al wel een paar goede suggesties ook gekregen.
Dus, ja, dat klopt. Dus die gaan we zeker ook doen. En dan gaan we jullie daar ook persoonlijk voor bedanken.
Ja.
Als dat mag, hè? GDPR.
Ja, GDPR geweest.
Oké, dan rest ons niks anders als jullie nog heel veel succes te wensen.
Zeker.
In jullie professionele en privéleven. En dan...
En familiale. Ja, dat is privé.
Dat is privé, voilà.
Oké. Dag en bedankt.
Voilà, dag.
Hè. En tot de volgende aflevering.
Daag.